van harte welkom. Ik ben eigenlijk ook een gast in deze samenkomst. En ben misschien, zoals sommigen van jullie, ook een beetje zenuwachtig. Ik val hier midden in een dienst waar een klein kindje wordt opgedragen. Nu, gelukkig was mij dat op voorhand al verteld. Dus ik heb geprobeerd een beetje rekening te houden met het onderwerp. En ik wil iets zeggen over opvoeding. Maar ik zou het ook fijn vinden om heel kort eerst ook degene die opvoeding bedacht heeft en het leven geschapen heeft een zegen te vragen. Heren, wij danken u dat wij toegang hebben tot u. En wij danken u dat we in de Bijbel lezen dat u een vader bent. Heren, we danken u dat we zo naar u toe mogen gaan zoals we hier zijn, met al onze vragen en misschien ook met onze pijn, waar we zo net over gezongen hebben, met onze onzekerheden. En wij danken u dat wij veilig mogen zijn bij u, omdat u uw lieve zoon naar deze wereld gezonden heeft. Ik bid u ook voor ons allemaal dat wij die vaderliefde mogen kennen en ook iets mogen doorgeven aan onze eigen kinderen van wat dat betekent. Ik vraag uw zegen ook over dit woord. Amen. Nu, over opvoeding is ongelooflijk veel te vertellen, dat ga ik jullie allemaal niet doen. Maar één dingetje wilde ik vandaag daaruit plukken. En ik wil dat doen aan de hand van twee korte teksten uit het Nieuwe Testament, die ik met jullie even ga opslaan, voor zover jullie een bijbeltje hebben. Anders hou je oren open. De eerste tekst staat in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. En vanaf hoofdstuk 6, vers 1. En mocht u een lintje hebben in uw Bijbel, de tweede tekst staat in Colossenzen hoofdstuk 3, vanaf vers 21. Ik begin bij de tekst uit Efeze hoofdstuk 6, vers 1. Ik ga mijn horloge hiernaast leggen. Is er iemand die mij signaleert als ik over mijn tijd ga? Want die is heilige in onze gemeentes. Wij geloven in de eeuwigheid, maar als je te lang preekt, dat is gevaar. Goed, ik lees met jullie vanaf vers 1. Kinderen, staat daar, wees uw ouders gehoorzaam in de Heer. Want dat is recht, eer uw vader en uw moeder. Dit is immers het eerste gebod met een belofte, opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde. Ik lees uit de Nederlandse Bijbelgenootschap vertaling, NBG. En dan vers 4, daar staat, en gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing van de Heer. En dan naar Colossenzen, de tweede tekst, hoofdstukje 3, vers 21. Daar staat het een klein beetje anders. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Over die teksten die ik gelezen heb, over het gehoorzamen van kinderen aan hun ouders. En zijn er tal van dingen te vertellen die ik jullie dus vanmorgen niet ga vertellen. Ik wil mij beperken, en dat is, als je moet preken, ongelooflijk belangrijk. Het moet eigenlijk maar over één ding gaan. En dat ene waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is vaders. En vaders mag je toch in het Nieuwe Testament eigenlijk ook wel lezen als ouders. Verbittert uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Of in Colossenzen, prikkelt uw kinderen niet. In het Grieks kan dat verschillende dingen betekenen. Ik wil daar met jullie vandaag eens over nadenken. Ik begin eerst met iets vast te stellen wat misschien voor jullie ook wel een beetje al een open deur is, die ik intrap, maar misschien ook niet. Als ik vandaag zeg dat er heel veel boze kinderen rondlopen in ons landje. Zie ik dan spoken of heb ik gelijk? En dan heb ik het niet over boosheid zoals bij alle kinderen. Iedereen die kinderen opvoedt en waarschijnlijk iedereen die kind geweest is, zal zich dat wel herinneren. Wij zijn allemaal wel eens boos of razend en onredelijk. Peuters hebben daar neiging toe. Pubers hebben daar af en toe ook last van. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over een vorm van boosheid die niet een gezonde uitweg kan vinden in het leven van kinderen. Op een of andere manier onderdrukt wordt. Bij het ene kind uit zich dat vroeg of laat in een soort van zelfhaat. Of een laag zelfbeeld over wie ik ben. Of bij sommigen zelfs tot depressies. En gaat maar vragen op de CLB's en aan de psychologen. Heel veel kinderen vandaag lopen met depressies. Moeten al antidepressiva slikken. Bij weer andere kinderen uit zich dat in extreme gewelddadigheid, agressie. Soms is een kind zich er zelfs niet eens van bewust dat het een vorm van boosheid in zich heeft, koestert. En de bekende, ik weet niet voor zover die bij jullie bekend is, Amerikaanse kinderpsycholoog, psychiater Ross Campbell zegt, noemt dat passief-agressief gedrag. Wat is dat, passief-agressief gedrag? Dat is een gedrag waarbij een kind op een indirecte manier zich afzet tegen degene waar hij boos op is. Bijvoorbeeld, hij kan dat niet uiten aan zijn vader of aan zijn moeder, maar hij haalt slechte cijfers op school om zich af te zetten. We kennen allemaal het voorbeeld van kinderen die in hun bed plassen. Kinderen die met verlangen naar zelfdoding rondlopen, ook als een manier om een stukje het de andere betaald te zetten. Dan zien we dat ook in Vlaanderen helaas meer en meer voorkomen en niet alleen in Vlaanderen. Daarom vind ik het zo ongelooflijk mooi en bijzonder dat in de tekst van vandaag het enige dat de apostel Paulus aan de gelovigen in Colosse en bijna het enige wat hij aan de gelovigen in Efeze zegt is: vaders, verbitter je kinderen niet. Prikkelt ze niet, terg ze niet. Er zijn allerlei woorden die gebruikt worden, ook afhankelijk van welke vertaling je gebruikt, die als het ware de ouders lijken aan te sporen: voorkom op alle mogelijke manieren dat jouw kind ergens een vorm van bitterheid, van boosheid in zich gaat koesteren. Het Griekse woord dat in de tekst van Efeze gebruikt wordt, eritizete, dat kan je vertalen met vertoornen, opwekken tot boosheid, boos maken, tergen. Ik verkies hier voor de vertaling verbitteren, omdat het gaat niet over een eenmalig iets, hè, dat je een kind eens een keer straft en dat het daarna traantjes heeft. Of je het eens een keer een tik op zijn billen geeft, op zijn achterste, op zijn poep, zeggen ze hier in Vlaanderen. Je hoort, ik kom uit Nederland. Ja, daar is discussie over. Sommigen zeggen dat mag, anderen zeggen dat mag niet. Ik denk niet dat dat op zich nu het probleem is waar het over gaat. Het gaat hier over een patroon, een bepaalde gedragshouding die bij de ouders is, die ertoe leidt dat vroeg of laat kinderen boze kinderen kunnen worden. En dat is wat de apostel hier bedoelt. Nogmaals, correctie, straf, tuchtiging, vermaning, de apostel heeft daar ook over gesproken. Dus het gaat niet over kinderen alsmaar een goesting geven of laten doen. Of als mijn kindje zich maar gelukkig en fijn voelt, een beetje de pamperkindjes, ze worden altijd in de watten gelegd. Nee, opvoeden betekent ook heel nadrukkelijk dat je duidelijke grenzen aangeeft. Ik denk zeker dat de oudere generatie hier nog wel weet hoe dat vroeger eraan toe ging. Structuur aanbrengen en regels geven een kind, zeker in de eerste 4-5 jaar van het leven, veiligheid. En veiligheid is een van de basispijlers van de opvoeding, zeker in de beginfase. Zonder die veiligheid van structuur, regels, voelen kinderen zich onzeker. Dus kinderen die niet gecorrigeerd worden, die niet af en toe eens gestraft worden als ze over de grenzen gaan. Ik zeg het af en toe. Zijn kinderen die onzeker zijn en koesteren vroeg of laat ook een vorm van bitterheid. Ik heb ooit eens gehoord van een leeftijdgenoot van mij die uit de generatie komt van de vrije opvoeding. Ik weet niet of er hier ook in deze zaal zijn die dat hebben meegemaakt. De jaren 60 braken allerlei psychologische wijsheden en inzichten door. We moesten vooral die boosheid van kinderen niet onderdrukken. Kinderen moesten alles eruit gooien en je moest ze vooral zelf leren dingen ontdekken. Vrije opvoeding, geweldig. Nu, ik heb nog nooit zo'n bittere persoon gezien als die persoon die vrije opvoeding had gehad. Die koesterde zo'n boosheid naar zijn ouders. Waarom hebben jullie mij zo losgelaten? Waarom hebben jullie mij geen structuur gegeven? Waarom niet? Bitterheid. Ik zeg het, kinderen vrijlaten betekent soms ook kinderen verbitteren. Misschien een beetje paradoxaal, tegenstrijdig, maar toch. Natuurlijk is het een reactie op de stijl van opvoeding uit de jaren 50 en daarvoor misschien, waarin met de regel en met allerlei anderen, voor diegenen die dat hebben meegemaakt, die zullen zich daar wel iets bij voorstellen. Ook dat is natuurlijk niet de manier waarop dat door de apostel hier wordt bedoeld. Als je zelf misschien zo'n opvoeding hebt genoten, te vrij of juist veel te strak, laat dat vroeg of laat wonden na in je ziel. En ik zeg het, ook voor opvoeders die zelf kinderen opvoeden, is het belangrijk dat je dat wel eerst onder ogen ziet. Dat je daar ook hulp voor vraagt. Dat je daar met iemand over kunt spreken en ook met iemand kunt bidden. Ik geloof dat een van de belangrijkste voorwaarden voor goede opvoeders is dat je zelf vrijkomt van de eigen pijn die je hebt over je eigen opvoeding, over de dingen die fout zijn gegaan. Vergeving en genezing over die pijn is een voorwaarde. En God, ik heb het al gezegd, is een vader die met heel veel bewogenheid naar u en mij kijkt en niets lievers wil. Ik ga mij beperken tot een paar andere aspecten van wat wij als ouders, en Paulus richt zich hier tot de vaders, maar ik denk ouders, kunnen doen om onze kinderen bitter te maken. Het is dus een voorbeeld van hoe je dit niet moet doen. De extreme uitingen van het verbitteren van kinderen, zoals we dat de afgelopen jaren in de kranten, op televisie hebben gezien, misbruik van kinderen, verwaarlozing, fysieke mishandeling en natuurlijk seksueel misbruik, hoef ik jullie waarschijnlijk allemaal niet te vertellen dat dat bijzonder diepe sporen nalaat in de ziel van kinderen. En het is natuurlijk ongelooflijk tragisch als dat gebeurt in de kerk. De kerk die het huis is van die persoon die zegt, laat de kinderen tot mij komen. We hebben zo net die tekst gelezen. En het is misschien ten overvloed, maar ik vind het belangrijk dat we erover spreken. Ook in onze kerken. We kunnen zeggen, ja, het speelt zich af in andere kerken. Nee, ook in onze kerk komen deze dingen voor. En dat is diep tragisch. En als we één ding geleerd hebben, denk ik, van de afgelopen jaren, is dat zwijgen geen optie is. We moeten die dingen bespreekbaar maken. We moeten daarop letten, ook in onze eigen kerken. En dat wil ik dan bij deze ook doen. Zware woorden, hè, voor zo'n vrolijke opdrachtdienst, vindt u niet? Ja, we hadden gehoopt een blije, opgewekte prediking te krijgen. En toch, het gaat om de zorg voor onze kindjes. En ik denk dat dat is wat de ouders willen. We willen het zo goed mogelijk doen. Wat dichter bij onszelf. Je komt moe van je werk thuis. En je hebt eigenlijk niet zoveel zin in dat gezeur van die kleine rondje. Hups, snel eten naar binnen en dan gauw naar bed. Dan kun je even lekker ontspannen. Ik weet niet of u zich daarin herkent. Ik heb zelf twee kinderen en ik kom ook wel eens thuis. En dan heb je ook wel eens van die gevoelens. Misschien staat u op het punt om uw huis te gaan verbouwen, of dient zich een bepaalde carrière mogelijkheid aan in uw gezin. Is er mogelijkheid dat ook uw partner kan gaan werken? In Vlaanderen is dat al meestal zo, dat beide werken. En gelukkig zijn er ook nog grootouders in de buurt die af en toe voor de kinderen kunnen zorgen. Ik denk dat ik hier toch wel een beetje een plaatje schets dat hier voor Vlaanderen van toepassing is. En dan komt dat kind af met een spelletje. Papa, wil jij met mij een spelletje spelen? Mama, wilt u mij een verhaaltje voorlezen? Oeps, dat staat niet in mijn tijdschema ingepland. Volgende week is de uitvoering van de muziekschool voor een dochter die piano speelt of die belangrijke voetbalmatch van uw zoontje. Ga je daarbij zijn? Ik noem het een van de belangrijkste dingen ook voor ons als christelijke ouders, waar wij enorm op moeten letten, is als je je kinderen niet wil verbitteren, neem de tijd voor de kinderen. En dit is fundamenteel. Tegenwoordig spreken ze over kwaliteit. Dat zou veel belangrijker zijn dan de hoeveelheid tijd. Ik laat het in het midden. Eén ding weet ik zeker. Als je niet genoeg tijd neemt, kom je niet toe aan de kwaliteit. Dat betekent dat je prioriteiten stelt. Als je kinderen krijgt, en wij vinden dat fantastisch en heerlijk en geweldig en ook zo leuk, dan doe je eigenlijk al een belangrijke keuze. Want je zegt, ik wil jou hebben en ik wil tijd vrijmaken voor jou. Dat betekent dat jij je prioriteitenlijstje grondig moet herzien. En wat dat betekent, ga ik jullie niet allemaal vertellen. Maar ik wil wel zeggen dat je keuzes moet gaan maken. Belangrijke keuzes, en ik zeg dat ook hier in een christelijke kerk in Lokeren, en ik zeg dat ook voor mezelf, ook voor christenen die actief zijn in de kerk, is dit zo ontzettend belangrijk. Want er zijn veel dingen goed. En God vraagt aan u en mij, heb je naaste lief als jezelf. En wie is die naaste dan? Ik geloof dat die naaste je kinderen is. Dat zijn jouw naasten op dit moment. Als je straks je zegen gaat vragen voor dat kleine kindje, zeg je, jij bent mijn naaste. Aan jou wil ik mijn tijd, mijn zorg, mijn aandacht geven. En dat is je gezin, dat is je vrouw, dat is je man. Tijd om naar die muziekuitvoering, tijd om naar oudercontacten, tijd om met je dochter eens eventjes te babbelen en eens te kijken naar dat huiswerk, hoe gaat het? Tijd om eens een weekendje met je zoon ervan uit tussenuit te gaan. Dus even, dat zijn allemaal keuzes die jij maakt als je zegt, ik vind jou belangrijk. Kinderen voelen dit feilloos aan. Dat zit hem niet hier met die woorden, maar zij voelen of jij die tijd neemt of niet. En ik zeg het even hard, op dit moment tegen mezelf als tegen u. Dat betekent constant waakzaam zijn. Dat betekent ook heel eerlijk zijn naar jezelf. En ook samen met je partner daarover spreken. Ik was ooit eens op een seminar waar een spreker uit Amerika zei, die zei het zo plastisch zoals Amerikanen dat kunnen zeggen. Als je op je sterfbed ligt en je kijkt in het gezicht van je kinderen voor de allerlaatste keer, wat zul je dan tegen ze zeggen? Dan zei hij zo, wat heb ik toch een spijt dat ik niet meer uren op kantoor heb doorgebracht. Of dat ik toch nog die carrière mogelijkheid heb benut. Of had ik maar meer tijd en aandacht voor jou gehad. Ja, dus eventjes vanuit hoe het op dat moment zal zijn. Vandaag is het een dag om te kiezen. Vandaag, op dit moment, kunnen u en ik keuzes maken. Kunnen wissels omzetten. Nog een paar en dan ga ik naar het einde toe. Ik weet niet, hoe lang mag ik nog, Jeroen? Ja, jij moet het zeggen, want jij bent de leider. Goed, ik zie wel rode bordjes of ik weet niet wat. Hoe doen ze dat hier? Sommige kerken hebben zandlopers achter in de kerk. En dan, ik heb zelfs van één kerk gehoord die zo'n rood knipperlicht heeft. Zo dat achterin. Ik weet niet wat ze nog verzinnen. Misschien podia die geleidelijk wegdraaien. Goed. Ik breng jullie toch niet op ideeën, hoop ik, hè? Want anders dan. Goed. Hoe als vaders je kinderen te verbitteren? Ik heb er een paar categorieën genoemd. De eerste, de zwijgende vader. En dat zijn niet vaders die nooit iets zeggen, maar dat zijn vaders die niet spreken als ze moeten spreken. Op belangrijke momenten. En ik vind dat ook belangrijk om even te zeggen. Opvoeding, ik werk, ik verdien het geld, ik doe mijn ding. En ik kom daar niet aan toe. Ik vertrouw mijn vrouw dat ze dat goed doet. Nee, vaders worden aangesproken door de apostel Paulus. Lieve mensen, dat is niet zonder reden. En dat betekent ook dat jullie leiders zijn. En leiders moeten spreken op momenten dat het nodig is. Pijn wordt veroorzaakt als dat niet gebeurt. Dat is heel belangrijk. Ik wil dat eventjes kort noemen. De tweede of derde categorie, ik weet niet hoeveel er al hebben. De onbeheerste vaders. Misschien dat vaders daar wat meer last van hebben dan moeders. Alhoewel iedereen zijn of haar temperament heeft. Als ouders moet je zorgen dat je je temperament in de hand hebt. Dat is ontzettend belangrijk. Ik heb nog vorige week met iemand gebeden die zei, in mijn jeugd wist ik niet als ik thuis kwam hoe mijn vader ging zijn. Hij kon heel aardig, heel vriendelijk zijn, maar hij kon ook razend zijn. Hij kon woedend zijn. Deze jongen was fundamenteel onzeker en was er altijd op gericht de situaties op voorhand in te schatten en leerde hoe hij zijn vader zo kon bespelen dat hij agressie kon vermijden. Dat werd een patroon en hij leerde mensen te manipuleren. Dat is heel raar, manipulatie als gevolg van zo'n opvoeding. Leer je temperament in bedwang te houden, je eigen boosheid. En ik weet niet hoe het met u is, mij lukt dat dus niet altijd. Maar durf dat dan ook te zeggen tegen je kinderen. Durf toe te geven, papa was te boos, papa was verkeerd. Dat is geen gezichtsverlies, mits je het natuurlijk ook echt meent. Nog de losbandige vaders. Nou, vaders houden ook wel van een lolletje, daar gaat het niet over. Je mag ook wel eens genieten. Hè? En het gaat hier over losbandigheid in de zin van, kind, doe wat ik zeg, maar doe niet wat ik doe. En ik beperk het hier eventjes tot waar wij als vaders soms op worden aangevallen, dat is op onze seksuele prikkels. Vaders, ook als je achter je pc zit en de kinderen liggen in bed, ben jij nog altijd vader. Ook als jij alleen achter de televisie zit, naar welke programma's kijk jij dan? Dat zijn zaken die subtiel zijn, maar die kunnen in jouw huisgezin zorgen voor een klimaat van verkilling, van verkoeling. Alsjeblieft, als je kiest voor kinderen, zoals dat tegenwoordig heet, volgens mij krijg je ze, dan kies je ook dat je afrekent met die levensstijl, voor zover die er al was. Je breekt met elke vorm van immoraliteit in je eigen gezin. Dat doe je natuurlijk ook uit trouw aan je echtgenoot of echtgenoten. Als het niet lukt, wees dan ook zo eerlijk om hulp te vragen. Want ik weet het, het lukt ook in onze kerken niet altijd. En er lopen in onze gemeentes ook velen rond die echt hulp nodig hebben. Wees niet te trots, stop met het zingen van die liederen, maar ga naar iemand toe die met jou kan bidden. De gevoelloze vaders, vaders die nooit een zoen geven of een knuffel, misschien omdat ze het zelf vroeger nooit hebben gehad, wie weet. Kinderen hebben nood aan lichamelijke affectie, heel belangrijk. Ook door vaders. Geef het ze. Kinderen die een papa hebben die hun broertje of zusje wat liever zien dan zichzelf. De afwijzende of de partijdige vader. Zeker in een tijd waarin allerlei gezinnen opnieuw worden samengesteld met een nieuwe vriend en een gescheiding en een weet ik veel wat. Krijg je samengestelde gezinnen. Ik zit in het onderwijs, ik zie ze allemaal in mijn klas komen. Al die verhalen heb ik gehoord en gezien. En ik ken de pijn met de kinderen. Het is soms heel subtiel, maar de boodschap is duidelijk. Jij bent tweede rangs. Afwijzende vaders verbitteren hun kinderen. En dan heb ik het nog niet over de woorden die zijn uitgesproken. Een kind dat eigenlijk niet geboren had moeten worden, tussen aanhalingstekens. Jij was een vergissing of een ongelukje. Ja? Klinkt misschien grappig, maar dit zijn dolksteken in de ziel van een kind. Dan de laatste, de perfectionistische vader, ik denk wel dat jullie daar wel eens van gehoord hebben. Mensen die zelf de lat hoog leggen voor zichzelf, doen dat ook vaak voor hun eigen kinderen. Niet altijd, maar dat komt vaker voor. En het is goed om de lat hoog te leggen voor je kinderen als je weet wat je kind kan. En een kind mag gestimuleerd worden, maar het gaat hier over de boodschap: goed is nooit goed genoeg. Het moet altijd beter. En dan is papa tevreden. Maar dat punt bereik je nooit. Als je met 8 thuis komt, moeten het 9 zijn. Kinderen hebben nood aan die boodschap: papa en mama houden van je, ook als je met onvoldoende thuis komt. Dat is wat we onvoorwaardelijke liefde noemen. Ook weer een open deur intrappen, maar zo belangrijk om het iedere keer weer opnieuw te zeggen. Juist als je kind met die onvoldoende thuis komt en je weet dat het geprobeerd heeft, geef het een knuffel. Troost het kind. Het onthoudt op zulke kostbare momenten: ik mag er zijn van papa en mama. Laten we niet vergeten dat kinderen kinderen zijn. Dat betekent, ze doen kinderlijke dingen. Ze doen een hoop dingen fout. Ze denken vaak eerst aan zichzelf. Ze zijn onredelijk. Zeker mijn tienerdochter van 14 heeft daar op dit moment erg veel last van. Ik heb nu gelezen in een boek dat te maken heeft met de ontwikkeling van de prefrontale kwab. De is nog niet helemaal in staat om redelijkheid tot zich te laten doordringen. Goed, dat gaf mij enige geruststelling. Ik weet niet wanneer dat proces zich verder gaat herstellen. Belangrijk is dat je even wat u nu doet af en toe eens kunt glimlachen. Eens eventjes kunt relativeren, ook als het een keer misgaat. Ja, leg niet op alles slakken zout. Nou, ik besef dat dit meer een lezing was, lieve mensen. Maar het gaat over dat ene woordje van de apostel Paulus: verbitter je kinderen niet. Ik hoop dat jullie en ik in staat zijn om van onze gezinnen een veilige en een liefdevolle haven te maken in een koude en een liefdeloze wereld. Is de sfeer bij jullie thuis ontspannen? Is daar aanvaarding? Of is het gespannen, kritisch? Reageren op alles wat fout gaat, vermaning. Ik zeg het, vermaning is nodig af en toe. Maar wat is de sfeer? Lach af en toe eens, maak eens gekke grappen. De tijd die u met uw kinderen, die 18 jaren ongeveer duren, ik weet niet wanneer ze het huis uitgaan, in Nederland gaan ze direct al op hun 18 het huis uit, zijn gouden jaren in dat leven dat wij krijgen. U kunt daarin een investering met eeuwigheidswaarde doen. En toch ben je als ouders nooit helemaal zeker. Laten we ook nuchter zijn. Kinderen kiezen soms om een andere weg te gaan. Daarom spreekt de apostel Paulus ook de kinderen aan en hij zegt: ik vraag het aan jullie. Heb eerbied voor je vader en je moeder. Gehoorzaam hen. Kinderen moeten leren verantwoordelijkheid te nemen. Maar ik wil toch vandaag benadrukken dat wij als ouders een zeer grote verantwoordelijkheid daarin hebben. Dat zeg ik naar mezelf ook toe. Om het hart van het kind als een herder te hoeden, opdat er geen boosheid zich installeert in dat hart van dat kind. Blijvende boosheid, die ontwikkelt tot een bitterheid. De Hebreeënbrief staat: zie toe, mijn broeders, dat bij niemand van u een boos en ongelovig hart is, door af te vallen van de levende God. Dat geldt voor volwassen gelovigen. Hoeveel te meer geldt dat voor kinderen? Ongemerkt kunnen zij in hun hart afdwalen. Ze komen naar de samenkomst. Ze zingen de liederen: Jezus houdt van alle kinderen. Maar stapje voor stapje nemen zij afstand. Leer uw kinderen onderweg om te gaan met hun boosheid. Geef ruimte alsjeblieft voor boosheid bij uw kinderen. En straf ze niet omdat ze boos zijn. Maar leer het wel hoe het daarmee om kan gaan. En tot slot als bemoediging, want ik denk dat Jeroen nu wel op zijn stoel gaat draaien. Voordat de Heer Jezus zijn bediening begon, vond ik een hele mooie tekst, kreeg hij van zijn vader, moet je voorstellen, de Heer Jezus had ook een vader, voor zover hij het nog niet wist. Voordat hij begon, kreeg hij van zijn vader in de hemel deze bemoedigende woorden. Hij was net gedoopt en toen klonk er uit de hemel deze woorden: jij bent mijn zoon, de geliefde. In jou heb ik mijn welbehagen, staat een beetje ouderwets, maar in jou vind ik mijn vreugde. Dat klonk uit de hemel, voor iedereen hoorbaar. een uiting van onvoorwaardelijke aanvaarding en liefde van een vader naar zijn zoon toe. Dat gaf hem kracht, die woorden, om die geweldig moeilijke weg tot aan het kruis te gaan. Lieve opvoeders en lieve opgevoede mensen, en dat zijn wij allemaal, wat er ook is fout gegaan in jullie jeugd, en wat er ook fout gaat in jullie opvoeding van jullie kinderen, weet dat deze woorden, jullie zijn mijn geliefde kind in wie ik mijn vreugde vind, weet dat die woorden ook tot jullie, tot jou gesproken zijn. Mijn hart gaat naar jou uit en ik zie jouw verdriet, ik zie ook jouw falen, maar weet dat ik van je houd. Als het misgaat, dat willen wij ook dat onze kinderen doen, kom bij mij. Weet dat ik jou lief heb. Als je daaraan twijfelt, kijk dan naar dat kruis en bedenk dan, die vader die deze woorden sprak, dit is mijn geliefde zoon, zei, staat er hier een kruis, ja. Geliefde zoon, ik wil dat jij naar dit kruis gaat. Om al die mensen die hier vanmorgen in Lokeren zijn, te brengen bij mijn vaderhart. Met hun pijn, met hun verdriet. Dat is de betekenis van die woorden. Als het voor hem gold, die de zoon van God was, nog veel sterker geldt het voor jullie vandaag. Jullie zijn mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen vind. Uiteraard als jij die zoon hebt ontvangen en aanvaard. En dat is wat ik jullie en mezelf toewens. Dat hij jullie daarin mag bemoedigen, mag troosten, mag genezen en aansporen om goede ouders te zijn. Amen. Thank you.